droite, mais il est président. Donc,
toujours à la droite de quelqu'un.
Oui, même politiquement.
Bien, mesdames et messieurs, on ne va pas faire.
Dames en heren, kunt u alsjeblieft wat rustig zijn? De persconferentie begint. De voorzitter krijgt direct het woord. Ja, dank u wel. Wat in het parlement is gebeurd, toont aan dat Europa op een kruising staat, maar is niet verlamd. We doen nog heel belangrijke zaken. Vandaag hebben we dus een stemming gehad. Die is dan misschien niet historisch, maar het is toch wel een primeur. Het is voor de eerste keer dat het parlement een gemeenschappelijk standpunt van de Raad verwerpt. Bij de drie eerdere gelegenheden heeft het parlement het resultaat van een bemiddeling verworpen. Maar vandaag heeft het parlement een gemeenschappelijk standpunt, het gemeenschappelijk standpunt van de Raad verworpen. En dat is echt op een verpletterende wijze gebeurd. 648 stemmen voor en 14 tegen. Dus de meest unanieme stemming die er ooit heeft plaatsgehad in het parlement. De rapporteur, de heer Rocard, heeft er hard aan getrokken. Hij zal de details uiteenzetten. De technische details. Maar de details ook van de kwestie waar het om gaat, de procedurele kwestie. Ik wil u wijzen op het politieke belang van deze stemming als het gaat om het evenwicht tussen de instellingen. En als het gaat om de rol die wij spelen als parlement. Nogmaals, bij de drie eerdere gelegenheden, toen heeft het parlement de voorstellen van het bemiddelingscomité verworpen. In 1995, in 2000, openbare overname worden ook havendiensten in 2003. Nu gaat het dus om het gemeenschappelijk standpunt van de Raad. En wij hadden dus van tevoren aan de Raad gevraagd om het voorstel in te trekken. Nee, aan de commissie liever gezegd. De commissie gewoon gezegd, ik handhaaf het. U vraagt om terugtrekking. Goed, en dit is dus het resultaat. En ik hoop dat de commissie daar rekening mee zal houden. En ook de Raad. De commissie stelt voor, maar we schelen met de Raad. Wij zijn de wetgevende organen. En dat op voet van gelijkheid. En het parlement heeft dat aangetoond, dat wij dus op voet van gelijkheid besluiten met de Raad. Het is zo dat wij inderdaad ook onze, dus wij hebben gezegd, trek het terug. En nu zijn ze eigenlijk met gelijke munt terugbetaald. Hè. Dus 748 stemmen hebben gereageerd op dat voorstel het niet in te trekken. We hebben dus te maken met een situatie waarin commissarissen zich op een zeer ongepaste wijze hebben gedragen. En het is zo dat zij inderdaad gewaarschuwd hebben, dat is nog zacht uitgedrukt, dat zij geen nieuw voorstel zou intrekken voor indienen als het parlement het voorstel zou verwerpen. Het initiatiefrecht is een monopolie van de commissie, dat klopt. Maar de worden heel goed betaald om problemen te vinden voor de oplossingen, hè? Ook van de kant van de wetgevers. Als er dus bepaalde problemen zijn met betrekking tot een voorstel, omdat het voorstel niet bevalt, dan moeten zij ook een andere oplossing aanbieden. Want anders oefenen zij gewoon hun functies niet uit. En dat is nalatigheid. Ik zal dit bespreken met de heer Barroso. Dit klopt gewoon niet met de overeenkomst die wij ondertekend hebben samen met de commissie. Om zo goed mogelijk gecoördineerd en constructief samen te werken tussen de instellingen, tussen commissie en parlement. We hebben dus te maken met een probleem dat op tafel ligt. De oplossing was niet bevredigend. Dat is heel duidelijk. Dat is gebleken uit de stemming. De heer Rocard zal het toelichten. Ja, de commissie kan natuurlijk toelichten waarom het daarbij moet blijven. Maar dat lijkt me geen redelijke manier om de functie uit te oefenen door de commissie. We kunnen daarop terugkomen. Maar nogmaals, na het verwerp van biotechnologie, openbare overnameboden, zijn er wel andere voorstellen gekomen. En ook bij de havendiensten hebben we nu ook een nieuwe richtlijn die besproken wordt. We kunnen niet zeggen dat de commissie formeel de internationale overeenkomst niet heeft nageleefd. Maar hoe dan ook, we kunnen toch beter coördineren tussen de instellingen om te werken aan het maatschappelijk goede voor de Europese instellingen, voor Europa. Het parlement heeft duidelijk een standpunt ingenomen. Het zou natuurlijk beter geweest zijn een akkoord te bereiken op basis van concrete amendementen. Dan hadden we voortgang kunnen boeken. Maar goed, er waren grote verschillen tussen de standpunten van het parlement. Dit resultaat werd eigenlijk aangekondigd. En ik hoop dat nu het parlement meer gerespecteerd zal worden door de andere instellingen.
Monsieur le Président.
Dank u, voorzitter. Ik denk dat inderdaad deze stemming erg belangrijk was. Eerst en vooral zou ik zeggen dat als die meningsverschillen niet waren geweest en als het niet ongeveer 50-50 was verdeeld, dan was ik helemaal niet zeker geweest dat we hetzelfde resultaat hadden gekregen. Het argument dat heeft geleid tot dit enthousiasme voor dat besluit te verwerpen, het argument dat het parlement heeft gedaan wat de voorzitter net heeft beschreven. Wij willen een sterk signaal geven aan raad en commissie dat zij het parlement niet langer kunnen behandelen zoals ze dat tot nu hebben gedaan. Die arrogante, sarcastische negeren van het parlement door raad en commissie, van onze argumenten en onze standpunten in eerste lezing. En we hebben een voorstel gekregen voor tweede lezing van de commissie zonder overleg met het parlement, met de rapporteur, de schaduwrapporteur, geen enkel overleg. En er is zelfs een poging geweest om dat debat in alle stilte te laten verlopen in de raad en het als een A-punt te laten behandelen. Ja, Europa bevindt zich in een crisis, dat is duidelijk. En de ongerustheid die begint nu zelfs door te dringen in Luxemburg, heb ik vernomen. En ik denk dat het tekort aan democratie in Europa een belangrijke factor is in die crisis. En ik wil hier nog eens bevestigen dat er vaak gedraagt, en vaak in dossiers waarin dat extra schandalig is, die manier van gedragen daar ook een belangrijke factor in is. En ik bedank dus ook onze voorzitter, de heer Josep Borrell, dat hij de aandacht hierop gevestigd heeft. Deze verwerping is ook belangrijk voor de inhoud van dit onderwerp. Het is een probleem voor de toekomst. Het is vooral een probleem van de toekomst, niet een probleem van het verleden. En wij zien ook vaak dat het geval is in die nationale politiek. Maar hier staan we daar dus boven. Octrooieerbaarheid van uitvindingen die in computers worden gebruikt. Wel, daar worden miljarden dollar aan besteed per jaar. Naar gelang de oplossing die wordt gekozen. Het is een van de grootste dossiers qua omvang die het parlement ooit heeft behandeld. Ethisch gezien? Ja, ethisch. Heb je hierbij het hele probleem of het wel mogelijk is in dat zeer grote, ingewikkelde gebied van al die nieuwe technische uitvindingen, informatica, techniek, die leiden tot fundamentele wijzigingen in vrij verkeer van ideeën en in de mededinging. Want zo'n octrooi is toch een monopolie. En dan een reële vraag. Moet ik nu in detail treden over het onderwerp zelf? Want dat is zeer ingewikkeld. Het is heel boeiend, heel uitgebreid, maar ook zeer ingewikkeld. We hebben daar jarenlang aan gewerkt in het parlement. En ik wist daar aan het begin niets van af, dus ik heb heel veel moeten leren. Ik zal trachten dit zo kort mogelijk even toe te lichten. Sinds 6000 jaar heeft de mensheid weinig vooruitgang geboekt. Men doodde elkaar, ethisch gezien, moreel gezien. Dus er was niet zoveel vooruitgang. En dan is er de technische vooruitgang gekomen. Het is begonnen met het kopiëren en het ontwikkelen van nieuwe dingen via het kopiëren of namaken van dingen. En men wilde de producenten vergoeden, men wilde hen geven wat hen toekwam en toen heeft men het auteursrecht uitgevonden. Is een bescherming van de vergoeding van zo'n creërende persoon voor zichzelf en voor eventuele nakomelingen. En dan is de mensheid andere dingen beginnen uitvinden, dingen die meer ingewikkeld waren. En dan ging het vaak over materialen, energie en dergelijke meer. En daarbij kwamen dan ook kosten kijken. Bij literaire, muzikale werken of wiskundige werken heeft men geen andere kosten dan alleen maar de kwaliteit van het brein en een stukje papier en een potlood. Maar bij die andere uitvindingen was dat anders. En sinds de octrooien is het vrij duidelijk. Voor muzikale werken heb je geen octrooien, niet voor de rijmen in poëzie. En ook een wiskundige formule kan niet geoctrooieerd worden. Dat heeft Einstein zelf moeten ondervinden. Er is een hele kunst van schrijven en dergelijke meer. Dat is een talent dat ik niet heb. Het staat ook letterlijk in artikel 52, lid 2 van het verdrag van 63, pardon, het verdrag van München. In verband met octrooien in Europa. Nu, sinds dat verdrag zijn er een aantal wijzigingen geweest en daar beginnen de moeilijkheden. Want software, die hebben we overal. Bijna iedereen van u heeft een laptop of heeft een mobieltje. Ook in die mobiele telefoons. Er zijn geen wasmachines meer, geen auto's waar geen software in zit. We hebben dat allemaal bij de hand. En zonder die software zouden we zelfs niet eens meer een auto kunnen besturen. Software op zich is niet octrooieerbaar, maar men heeft geleidelijk aan ook allerlei dingen uitgevonden, zoals het ABS, remsysteem, programma's voor wasmachines. En dan moet men een berekening. En voor die berekening heeft men een aantal factoren nodig. Bijvoorbeeld bij het ABS-remsysteem moet men kijken naar de wegomstandigheden op de weg. Heeft het gevroren? Wat zijn de weersomstandigheden? Dergelijke meer. Dat wordt dan omgezet in begrijpelijke elementen door die software. Maar die software die is niet octrooieerbaar. Die software die berekent wel een aantal dingen in de computer. En u en ik kunnen die niet lezen, maar uw machine wel. En uiteindelijk komt er dan een signaal, een elektrische stroom of geen elektrische stroom. En dan doet de machine wat hij moet doen. En dat is octrooieerbaar. Denk dus even aan uw wasmachine. U heeft wellicht gemerkt dat er heel wat vooruitgang is geweest op die markt. Er zijn misschien nog wat verschillen hier en daar in familiale behandeling van een dergelijk probleem, maar goed. Daar is vaak ook nieuwe software bij nodig. Daar zijn elementen van informatie nodig om dat programma te laten lopen. En een definitie van een octrooi bevat de beschrijving van het resultaat dat men verwacht van een uitvinding. Octrooieerbaar is, kunnen een aantal rechtbanken of bedrijven betreuren dat. Want het octrooi dat zij oorspronkelijk hadden gekregen is dan niet langer geldig. Want software is niet octrooieerbaar. Dan zou men zeggen, ja, maar de beschrijving van het verhoopte resultaat maakt deel uit van wat er beschermd wordt door het octrooi. Maar goed, dat was dus niet voldoende voor die grote informatica bedrijven, Honeywell, Microsoft, de kampioen, maar ook Philips, Alcatel en anderen. Is dat idee van het octrooieren van software zelf of van het geheel tussen die informatie-elementen, de software en de hele machine, deel te laten uitmaken van het octrooi? Nu, Silicon Valley en die hele informatica in de die heeft zich gedurende 20 jaar ontwikkeld. Geen copyright was geweest, dan hadden we dat niet nodig gehad. In de Verenigde Staten heb je geen wetgeving voor die bescherming van software. En 2 jaar geleden heeft het Amerikaanse patentbureau zich daarover gebogen, heeft gezegd dat het feit dat die grote bedrijven octrooien in handen hadden, kleintjes geen toegang meer hadden tot die software. 80% van die software en van die uitvindingen die komen van individuele onderzoekers. En die hele stroom viel stil. Er werden ook akkoorden gesloten over het uitwisselen van die octrooien. En er is een hele industrietak ontstaan. En dat heeft dan weer desastreuze gevolgen gehad voor dat hele octrooibeleid. En die gevolgen voelden ook de anderen. En hier komen we dan weer terug bij de mededinging. Want zo'n octrooi is eigenlijk een recht op monopolie. De verdedigers van de creativiteit en de toegang tot die activiteiten en de creatievelingen en de midden- en kleinbedrijven, die willen het beginsel van de vrijheid van verkeer van ideeën blijven beschermen. En er zijn al aanklachten geweest voor schendingen van de grondwet. En dan ging het over het schenden van dat vrij verkeer van die ideeën. Dus u ziet, dat is een onderwerp waar je niet over moet gekscheren. Het is allemaal zeer ernstig. Het gaat over toegangsgeving van de toekomst. Iets dergelijks hebben we nog nooit gezien in de ontwikkeling van de mensheid. Vandaar ook de inzet van dit hele debat. En wij willen aan die grote bedrijven er nog aan toevoegen dat wij niet denken dat die strategie van zo'n octrooi en die hele strijd die ze hebben gevoerd op termijn efficiënt is. Er zijn jaarlijks heel veel informatici die opgeleid worden. En de vrije toegang tot software zou dus een goede verdediging zijn voor die mensen. Dus wij weerleggen de argumenten die we hebben gehoord. We hebben gehoord dat zou ons verzwakken. De Amerikanen en de Chinezen zullen sterker uit de strijd komen. Nee. Je willen beschermen, die kunnen dan misschien een Chinees octrooi aanvragen op de Chinese markt en een Amerikaans octrooi op de Amerikaanse detail. Je hebt ook dat enorme land India. Wel, India heeft de software-octrooien net afgeschaft. Heeft heel veel moeten leren. 3 jaar geleden waren heel weinig leden die wisten waar het om ging. Nu weet iedereen waar het om gaat. En dat is echt een openbaring gebleken. Wij hebben ons moeten informeren zoals dat in slechts weinig dossiers het geval is geweest. Nasmaak nagelaten. De commissie is een beetje de bondgenoot van Microsoft en de Raad van Ministers zou allerlei standpunten hebben gekregen. Wij hadden in eerste lezing onze standpunten meegedeeld en wij zijn behandeld met sarcasme en met wantrouwen. Wat doet u dan met dat vrij verkeer van ideeën, werd ons gezegd. Of men dacht, vindt u het ook een prioriteit dat op alle markten en ten alle tijden de mededinging moet worden gehandhaafd? Nu, het gaat niet om woordenschat, het gaat hier om... Wij werden niet begrepen. Daarachter schuilde een heel andere discussie en een opmerking aan het adres van mijn collega Josep Borrell. De commissie komt naar het parlement voor een stemming en zegt, ja, we zullen geen... En ik zal u iets zeggen in vertrouwen. Moet u niet te veel verspreiden. Maar de lidstaten zijn het ook lang niet eens. Duitsland en Nederland, toch niet van de minste. Daar is men tegen die expliciete meerderheid van de parlementen ingegaan. En nog iets wat ik nog nooit had gezien in mijn lange politieke loopbaan. Ik ben naar de top geweest, het is altijd mooi om daar waarnemer te zijn. En ik heb gemerkt dat dit een gebied was waar niemand van onze lidstaten een onpartijdige regering had. Bij de landbouw kennen we al die tegenstrijdige belangen en dergelijke meer. Dat hoef ik hier allemaal niet te herhalen. Bij de fiscaliteit, belastingkwesties, daar weten we dat ook. Maar bij dit zeer technische, gevoelige punt gaat het om de nationale octrooibureaus. En die regeringen die bespreken dat thuis blijkbaar niet. Ik heb dat ook aangekaart in Frankrijk bij werkgroepen tussen de ministeries. En die waren stom verbaasd. Ze wisten niet wie uit naam van wie en met welk mandaat moest spreken. Ja, het spijt me dat het een beetje uitzicht. Ik wil gewoon even de situatie schetsen. Nu, de bewustwording zal zich nog verder ontwikkelen. Dat heeft ook te maken met al die ethische problemen die we zien op het internet. Het heeft ook te maken met het respecteren van zo'n collectieve ethiek en moraal in zo'n wereld waarin alles wordt geïnformatiseerd. En we moeten natuurlijk ook weer die hele controle herdefiniëren en die controle blijven uitoefenen. Dat maakt ook deel uit van dat hele pakket dat wij opstellen op zoek naar zo'n ethiek. En Europa zal die problemen ook weer moeten behandelen. Niet alleen maar in de nationale parlementen. Vandaar dus dat het iets langer is geworden. Dank u wel.
Merci, monsieur Rocard.
Ik bewonder, want u bent een groot didacticus, meneer Rocard. En je moet wel didacticus zijn als het gaat over dit onderwerp. Je moet echt goed begrijpen wat er op het spel staat, wat er institutioneel op het spel staat, wat de evenwichten zijn binnen de Europese Unie en waar het eigenlijk inhoudelijk in de grond om gaat. We werken nu eigenlijk aan onze toekomst, dat werd zojuist gezegd. Ja, u daar. Ik heb een paar vragen voor voorzitter Borrell. Waar werkt u voor? Bern NSCU reporter. Is iets over het communautair octrooi? U hebt nu gezegd dat dat onderwerp van de maan is. Maar hoe denkt u nu dat er een overeenkomst over dat punt bereikt zou kunnen worden als het sectoraal niet eens lukt? En verder hebt u ook gezegd dat er nog gesprekken zullen komen over dit onderwerp met voorzitter Barroso. Wat voor sfeer zou hierdoor kunnen ontstaan? Kunt u ons daar een beeld van schetsen? Wat voor soort discussies zult u beginnen met meneer Barroso? Geeft u hem een standje of wat? Een standje? Nou, ik tik hem wel op de vingers hoor. Wel, we gaan niet met elkaar, we vliegen elkaar niet in de haren. Dat zal niet gebeuren. Maar meneer Rocard heeft het allemaal heen. De commissie stelt een oplossing voor, stelt voor. Maar die oplossing moet wel worden goedgekeurd door twee wetgevende instanties. Eén daarvan zegt nee, hè, met overweldigende meerderheid. En dan gaat het punt gewoon terug naar de commissie. De commissie zou nu formeel kunnen zeggen, oh, jullie wilden mijn oplossing niet. Nou, zoek het maar, zou de commissie kunnen zeggen, formeel gezien. Dat zou niet goed ontvangen worden natuurlijk. Als er een probleem is, moet je gewoon op zoek gaan naar een oplossing. Een oplossing die kan worden aanvaard door degene die de oplossing moeten aanvaarden. Maar voor de stemming bij de Raad en voor de stemming in het parlement hebben de commissarissen al in het openbaar, maar ook in privégesprekken, duidelijk laten uitschijnen wat zij hiervan vonden. Want ze zeiden: het parlement moet oppassen, want pas maar op, straks krijgen jullie ineens een voorstel meer. Wel, die hebben echt een gelegenheid verloren om hun mond te houden. En meneer Elkaar, die zegt dat de commissie deze situatie niet kan handhaven. Formeel kan het volgens mij wel, maar dat is niet reëel uiteraard. Maar misschien dat meneer Elkaar dat beter kan toelichten. Want hij vindt dat de commissie het formeel wel zou kunnen doen, maar in de realiteit zal het niet gebeuren. Althans, dat meen ik begrepen te hebben uit jouw uitleg. Wel, het is een beetje vroeg, denk ik, om nu al meteen in te gaan op deze kwestie. Om nu daar al een precies antwoord op te geven, want eerst moeten we nog even bekomen van de shock. Voor het Europees Octrooibureau betekent het, het Europees Parlement heeft niet voor wetgeving gezorgd voor het brevetteren of octrooieren van bepaalde software zou rechttrekken. Als er wel wat gebeurd zou zijn, en dat was ook het standpunt van een grote meerderheid binnen de EVP en ja, van ongeveer de helft van de liberalen. Als er wel iets was gebeurd, dan had het Europees Octrooibureau een bevestiging gekregen richting software zelf. Dus richting octrooieerbaarheid van zo'n software die ergens in zit. En dan waren er steeds meer ontsporingen geweest. Ik kan er misschien een voorbeeld van noemen. Ik noem dat voorbeeld omdat het hier gaat om een Afrika-dag hier in het parlement. En vandaar dit voorbeeld. Een Amerikaanse onderzoeker heeft software gemaakt. Het is eigenlijk een soort van gidsje. Het is eigenlijk een gidsje voor of van een leraar die een wiskundeles geeft. Daar is octrooi voor aangevraagd bij een Amerikaanse rechtbank. Dus dat gidsje is heel duur geworden. Niemand kan eraan komen. Maar wat zien we in Afrika? Je zit daar een groot gebrek aan leraren. En als dat boekje gewoon gratis verspreid zou kunnen worden, zou dat natuurlijk meteen ingang vinden. Allicht. Dat noemen we het triviale of banale octrooien. Maar die banale octrooien zorgen wel voor heel negatieve gevolgen. En dat is eigenlijk het risico als we op die manier gaan ontsporen. Het Europees Octrooibureau is nog niet zo ver, hoor, maar er lopen toch een hoop geschillen. Belangrijke geschillen over dat soort software. En over de aard van de octrooien. We hebben daar nu nee tegen gezegd. En we hebben daarmee een signaal gegeven aan het Europees Octrooibureau. We zeggen, we hebben nu geen meerderheid meer, dus opgepast. Pas op, let op de jurisprudentie. En verder zien we ook dat de mensen zich steeds meer bewuster worden van dit onderwerp. En als dit soort ontsporingen plaats blijft vinden, dan komt er gewoon een meerderheid in het parlement om dat te gaan ontkaderen, omkaderen of zelfs te verbieden. Dat zal echt zeer binnenkort gebeuren. Want er vindt heel veel vooruitgang plaats. Ronde, het was wat spannender tijdens de tweede, maar goed, u weet wat er is gebeurd. Dat zijn de omstandigheden. En institutioneel gezien denk ik dat Europa zich niet kan bezig gaan houden met een probleem van onze landen dat zo slecht wordt behandeld door onze landen. Want onze landen kunnen ook geen akkoord bereiken. Dat lukt niet. Zij moeten ook nog van alles en nog wat ontdekken. Want hun eigen adviseurs, hun eigen beleidsmakers, die zijn ook niet onpartijdig. Die kunnen het allemaal ook niet echt aan. Dus het zal nog wel een tijdje duren voordat dit opgelost is. En nu een antwoord aan u. De commissie heeft eigenlijk maar weinig gedaan. Alles lag lam bij de commissie, alles lag lam bij de raad. Maar dat komt gewoon door de aard van dit onderwerp. Dus ik wil niemand een zetje in de rug geven. Het debat moet gewoon in wat ruimere vorm gevoerd worden. U weet waar het om gaat. U hebt gisteren ook die slag, die zeeslag gezien. We hebben echt van alles en ook wat meegemaakt in dit dossier. Maar goed, de meeste parlementariërs zullen u wel kunnen vertellen dat we er nooit zo zijn overspoeld door e-mails als in deze kwestie. De opmerkingen te horen gekregen en werden we een beetje belachelijk gemaakt. Maar goed, u had een interesse, maar toch.
Jean Quatremer voor de krant Libération. Ontsporingen zijn eigenlijk geen dingen die wettelijk zijn vastgelegd. Dus dat Europees octrooibureau zou gewoon verder kunnen gaan met de huidige praktijk. Zou dat zelfs nog kunnen versterken. We hebben nog steeds een juridisch leemte en dat is prima voor hun. Zo is dat toch? U hebt helemaal gelijk. Maar wat is er nu gebeurd? Het octrooibureau, of beter, werd toch gezocht naar een wettelijk kader. Dat is nu niet aan de orde van de dag, werd niet geboden. Maar wat blijkt nu? Dat is het laatste nieuws. De jurisprudentie van de octrooirechtbanken in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gaat steeds meer onze kant op. En in Scandinavische landen, in Polen, zien we bijvoorbeeld steeds meer een verwijzing naar natuurkrachten, energie bijvoorbeeld, grondstoffen. Dat is eigenlijk dat zijn de dingen die eigenlijk het wat te octrooieren is en de materiële wereld. Daarmee bedoel ik die wiskundige formules bijvoorbeeld. Daar kan je niks octrooieren. Het gaat dus om natuurkrachten. Het gebruik van natuurkrachten. Je had het anders kunnen noemen. Je had daar materie van kunnen maken. Maar wat doe je daar dan mee in de realiteit? Het gaat eigenlijk om microsignalen. Energie. Daar komt het altijd op neer. Op energie. En natuurkrachten. Nou, dat is een heel oud begrip. Iets van 1930, maar pas vorig jaar is het opnieuw opgedoken in de rechtspraak. Maar goed, het octrooibureau weet dat het onder vuur ligt, weet dat het in de gaten wordt gehouden. En ze beseffen maar al te goed dat al die ontsporingen, die misschien niet juridisch zijn, maar dat al die ontsporingen nog meer aan het licht komen, ja, dat de mensen alleen maar toe zal aanzetten dat zij zich bewust worden van het probleem. En dat we zullen strijden voor... Iemand uit het Franse parlement heeft in de tijd een progressief belasting willen invoeren op inkomen. Wel, dat heeft 17 jaar geduurd voordat dat voorstel rond was. Dus het wordt gewoon heel erg moeilijk om dit ook cultureel ingang te laten vinden bij de operators zelf. Je hebt iets juridisch nodig dat de nodige ethiek binnenbrengt in deze sector. Dat is een grote strijd waar grote belangen op het spel staan. Ik weet niet hoe het inhoudelijk zit, maar het gaat vooral wat mij betreft om een stukje bewustvorming. He, er moet worden nagedacht over de strategie. Ze doen hier nu al 40 jaar mee wat ze willen doen. Maar ja, kijk, het gaat om grote belangen. Daar wordt ook op een grootse manier om gestreden. Zo is dat nu eenmaal. Die gedeputeerde die die inkomstenbelasting wilde invoeren, daar werd zo over gebakkeleid dat zijn vrouw, de directeur van de grootste Franse krant in dat tijd, met pistoolschoten om het leven heeft gebracht. Dat is echt waar hoor, dat is echt gebeurd. Nou, zover zal het natuurlijk nu niet komen denk ik, maar ik wil die toch nog even aan, ja, Agatha Christie gaat er een mooi boek over schrijven. David Caretta, Radio Radical. Een vraag voor meneer Rocard. U hebt het over het best case scenario. Dat was eigenlijk uw beschrijving. U zegt nu, ja, dat octrooibureau zal naar ons luisteren. En dat soort dingen, zei u toch? Maar de commissie die zegt misschien wel, we willen geen nieuw voorstel indienen. En het Europese octrooibureau blijft dan verder ontsporen. En wie komt er nu eigenlijk versterkt uit de strijd? De grote bedrijven die u eerder noemde? Of het vrij verkeer van ideeën? Wie is nu de winnaar van deze status quo? Ja, de rechtbanken. De octrooirechters. Maar ook al die gespecialiseerde juristen. Want als het misgaat, dan wordt er meteen beroep aangetekend bij een gewone civiele rechter. En dat kan dan zelfs worden verder gevoerd tot Luxemburg. Nou, ik ben zelf geen jurist. Dit kunt u wel maar aannemen. Daar zal de strijd worden uitgevochten. Zeker weten. Ik wil twee resultaten kunnen verwachten. Het Europese octrooibureau zal gewoon doorgaan met wat ze altijd al heeft gedaan. Zal wel een beetje oppassen om het niet erger te maken dan het al is. De bedrijven zullen ook wat beter op hun tellen passen. Maar die bedrijven beseffen dat het gaat om een heel broos nieuw octrooi. Ik zal u nog iets vertellen trouwens. Ik ben geen informaticus. Ik ben ook geen jurist. Van begrotingen weet ik wel iets van. Landbouw is ook geen onbekend onderwerp. Dat soort dingen. Daar ben ik in thuis. En ik voel me nog altijd enigszins geïntimideerd als het hier om gaat. Er zijn nog altijd heel veel adviseurs die hier veel meer van begrijpen en weten dan ik. Maar
Maar ons debat tijdens de eerste lezing heeft zo'n omvang aangenomen dat ik de eer heb mogen omgaan een uitnodiging te krijgen van voor het tweejaarlijks congres van octrooirechters in Europa. Daar zaten ook wat waarnemers uit de VS bij en ook een aantal Aziatische waarnemers zaten daarbij. Enfin, ik zat er dus ook bij. Ik heb toen verteld wat ik min of meer hier ook verteld heb. Het gaat dus om het congres van de octrooirechters. En in de koffiepauze, dus op me afstappen en die zeiden me, waarschijnlijk hebt u gelijk. Ah, ik ga geen namen noemen. Ik ga geen namen noemen. Dat soort vragen beantwoord ik niet. Vooral niet gezien de strijd die daarna is losgebarsten. De intense discussies die er zijn geweest. Het gaat om bijzonder ernstige argumenten die tot dusver eigenlijk niet echt aan bod zijn gekomen. Gaat het om een monopolie of is concurrentie toch nog van belang? Ja, dat is toch wel wat, hè? Dat is niet niks. En dat concept van vrij verkeer van ideeën. Wordt dat exclusief voorbehouden aan alles wat... Nou, dat zijn toch heel belangrijke, wezenlijke dingen. En geen enkele rechter kan daar omheen. Zich verder ontwikkelen. De partijen bekijken elkaar nu. Observeren de ander. Ja, een vraag voor meneer Borrell. Kunt u misschien even ingaan op het gelobby dat u hebt meegemaakt? Want er werd gesproken over een zeeslag. En wel, u hebt ook een bombardement van e-mails ondergaan door een aantal lobbyisten. Gaat de commissie en het parlement daar misschien nog iets aan doen over aan dat gedrag van lobbyisten? Maatregelen voor de zeeslag, gaat u daar nou over? Nee, die zeeslag, dat was leuk. Nee, dat was de vraag niet. Hè, in verband met dit ontwerp, hebt u dit aangekaart binnen uw diensten? Wordt er gevraagd om maatregelen? Alles op zijn tijd en alles in de juiste proporties, dat zeg ik altijd. Je moet altijd precies weten waar je mee bezig bent. Niet te veel. Onvermijdelijk dat georganiseerde belangengroepen ja, opkomen voor hun belangen. En dat ze ook proberen uit te leggen waar het om gaat. Ja, het verschil tussen uitleggen en iemand onder druk zetten is natuurlijk heel subtiel. Maar zo gaat dat nu eenmaal. En je kunt toch niemand de mond snoeren. Belanghebbenden in een bepaald debat mogen toch hun mening uiten. Over een eventuele oplossing. Maar... Het moet ook niet overdreven worden. Als de lobby's eigenlijk hun wil opleggen aan degene die hier een stem moeten uitbrengen, dan denk ik dat er een reactie, een institutionele reactie nodig is. Maar zover zijn we nog lang niet. Absoluut niet. De onafhankelijkheid van de gedeputeerden is nooit in gevaar gekomen door de aanwezigheid van al die pressiegroepen. Die hun belangen verdedigen en die daartoe ook het recht hebben. Ik weet niet of Michel daar misschien nog iets over zou willen zeggen, maar volgens mij geloof ik niet dat wij daar nu een institutioneel antwoord op moeten geven op de huidige situatie. Zo erg is het niet. Ik ben het vrijwel altijd helemaal eens met mijn voorzitter en nu dus ook weer. Ik wil daar nog wel iets aan toevoegen. Want wie kan u precies het verschil definiëren tussen een deskundige en een lobbyist? Tussen een kenner van een bepaald onderwerp die informatie binnenbrengt in het parlement zonder de welke er niet gewerkt zou kunnen worden en een lobbyist. Ik herinner nog even aan de Verenigde Staten. Het vak lobbyist heeft daar zelfs een eigen statuut. Die hebben ook bureaus in het eigenste Amerikaanse parlement. Ik moet er eigenlijk om lachen. Ja, we werden constant... ja, kijk. Maar ik moet er eigenlijk om lachen. Maar als dat wat serieuzer wordt, dan wordt het ook anders, hè? Maar dat wil ik dan wel anders definiëren. Mag niet, dat is moeilijk af te bakenen. Zo is dat toch? Is er nog een vraag voor voorzitter Borrell? Want hij zit hier al veel te lang.
En ik zou zo direct graag nog de rest willen overlaten aan de heer Rokkaar.
C'est une question pour le président.
Zijn voorzitter voor de vraag de voorzitter.
Oui, monsieur le président, c'est...
Ik zal het in het Italiaans doen. Voorzitter. Wat vandaag voorgevallen is. En ook de beschuldigingen die geuit zijn in de richting van de commissie door Rokkaar en ook door u. Omdat niet geluisterd is naar het parlement en men zich arrogant gedragen heeft. Dat is onderdeel van een tendens die nu ontstaat bij de commissie die te veel naar lobbyisten luistert en te weinig naar het parlement en ook te weinig naar het maatschappelijk middenveld. Ik doe ook op iets anders. Unice oefent druk uit als het gaat om de REACH-verordening. Dus die thematenstrategieën, luchtvervuiling, dat zou ingetrokken moeten worden. Een brief van de NUC aan dus direct dat besluit voor 20 juli uitgesteld met betrekking tot de maatstrategieën voor de luchtvervuiling te maken met een crisis die ontstaan is door de uitslag van de referenda. Het oor te luisteren leggen bij de lobbyisten en minder bij het parlement en minder bij het maatschappelijk middenveld. Waarschijnlijk het tegenstellen voor wat de commissie zou moeten doen. Ja, dank u wel. We moeten de zaak niet buiten proporties opblazen. We moeten het gewoon binnen de juiste dimensies houden. Omdat de commissie volledig ter discussie wordt gesteld. En dat we een gevecht gaan voeren tussen de instellingen. We hebben het vraag gezegd. In deze legislatuur komen we heel vaak nieuwe situaties tegen. Ook in dit geval. En we krijgen dus voortdurend te maken met dergelijke nieuwe situaties. Ook de samenstelling van de commissie is nieuw. We moeten eens kijken wat de uitweg kan zijn. Ik heb gezegd dat de commissie formeel gezien de institutionele overeenkomst nageleefd heeft. We werden voortdurend op de hoogte gebracht van het commissiestandpunt. Maar goed, je moet inderdaad eerst afwachten wat de commissie denkt of wat het parlement van mening is. En dan bekijken wat er dus moet gebeuren. Maar het is duidelijk dat de zaak niet bij het oude kan blijven. Het geven toch gaan van mening is dat dit niet de adequate oplossing is. We moeten dus samen dus gaan kijken wat de uitweg naar besluit genomen worden. Ja, de commissie heeft het verdrag nageleefd, formeel gezien. Maar het gaat om coördinatie en samenwerking tussen alle instellingen. En daarin heeft ontbroken hier. Maar ik wil de zaak niet opblazen, niet te veel doorredeneren. Dat is echt iets wat ik nooit heb willen zeggen. Ja, ik moet nu... Nog een vraag? Voorzitter. Dus 648 stemmen. U zei het is dus een voorstel tot verwerping van het commissievoorstel. Je hebt eigenlijk te maken met een tweetal standpunten. Er waren mensen die voor waren en er waren mensen die tegen waren bij die 648 stemmen. Dat algemene resultaat is dat de houding van het parlement tegen het commissievoorstel, dat lijkt me toch een beetje moeilijk als interpretatie. Want bij die 648 stemmen zitten eigenlijk twee verschillende standpunten. Ja, je hebt te maken met mensen die nee zeggen tegen de grondwet. Sommigen vinden die grondwet te matig, anderen vinden die grondwet te veel. Maar die worden bij elkaar opgeteld, hoewel ze dus heterogeen van aard zijn. Ik kan dus niet in de ziel kijken van elk lid om te weten waarom die nee heeft gestemd. Maar goed, de heer Rokkaar kan er misschien verder op ingaan. Ja, dat is natuurlijk de banaliteit van de vanzelfsprekendheid. We hebben te maken met een tegenspraak als het gaat om het resultaat van deze stemming. We hebben eigenlijk 50-50 verdeeld. Het is zo dat eigenlijk er twee blokkerende minderheden waren, omdat de zaak heel nipt was. En iedereen wist dat er geen gekwalificeerde meerderheid kon ontstaan. Ja, we waren misschien ongeveer in de buurt van de gekwalificeerde meerderheid, maar misschien 336, 345. Dus het enige gemeenschappelijk standpunt van degene die voor octrooieerbaarheid zijn en degene die daartegen zijn, geen tekst. En terug te keren naar een debat bij de rechters. In plaats van dus de these van de tegenpartij te aanvaarden. En het heeft dus geleid tot dit gemeenschappelijk resultaat. En het is zo dat de EVP echt in tweeën kon splijten. En deze uitslag heeft EVP gered. Door elkaar, dat is niet het geval. Dank u wel. Hartelijk dank allemaal.